Goedemorgen gemeente, gasten in de kerk, fijn om elkaar te ontmoeten in deze eredienst. Ook iedereen die meeluistert, van harte welkom. Vanmorgen is onze voorganger dominee Van Ginkel uit Goes. Van harte welkom. Organist is Harmen Trimp, kantororganist van de Thomaskerk in Amsterdam. De collectors in deze dienst. Er zijn in deze dienst 3 collectors. De eerste collector die is bestemd voor de diaconie. De tweede collector is bestemd voor de kerk. En deze 2 collectors worden gehouden na het zingen, na de preek. De 3e collector is voor de wijkas en die wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. We bevelen de collectors van harte bij u aan. De bloemengroet van de gemeente gaat vanmorgen naar de familie van der Val, Steurgat 9. Als u de bloemen wilt brengen, kunt u zich na dienst melden bij de heer Bot. Het beroepingswerk. We kijken terug op een bijzondere gemeenteavond afgelopen donderdag. De gemeente heeft het overgrote meerderheid ingestemd met het uitbrengen van een beroep op dominee T. Jacobs. We zijn dankbaar dat er sprake was van een grote eensgezindheid en opkomst en zien het als een teken van Gods trouw. We bidden voor dominee Jacobs en zijn gezin, de gemeente in Leiden en onze gemeente. Bezwaren tegen de gevolgde procedure kunnen tot en met aanstaande vrijdag 21 september schriftelijk gemotiveerd en ondertekend ingediend worden bij de Scriba, Laagdamesweg 52. De diensten. Volgende week zondag om 9:30, Grote Kerk, dominee P.L. de Jong in Rotterdam. 16:45 in de Exuskerk, en dat is niet zoals het vermeld staat in de weekbrief. Dominee van der Poel niet voorgaan, maar volgende week zondagmiddag in de Exuskerk zal dominee T. Jacobs voorgaan. Vanmiddag komen we samen om 16:45 in de Exuskerk. De voorganger is dan dominee Gorissen uit Voorthuizen. Tot zover de afkondigingen. Wij beginnen de dienst met het zingen van Psalm 94, vers 2. Een gezegende dienst toegewenst.
onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die de werken van zijn handen niet loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 135, het tweede vers. God is goed, looft hem tezaam. Het derde vers, God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. En na de wet straks ook vers 8. Psalm 135, nu vers 2 en 3 en straks 8. We stellen ons nu onder de tucht en onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het slavenhuis uit Egypte geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, noch zijn dienaar, noch zijn dienares, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets wat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft gezegd, u zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede, daaraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Bidden we nu samen om de opening van het woord en de verlichting door de Heilige Geest. Getrouwe God, barmhartige Vader in de hemel, wij danken u dat wij op deze zondagmorgen hier mogen zijn in deze kerk. Ook hier is van geslacht tot geslacht, van generatie op generatie, uw trouw herdacht, verkondigd, gepreekt, bezongen, op allerlei manieren. Ook hier laat u al zo lang de eeuwen door ons horen van dat grote wonder, dat u mensen diep in schuld toch gedenkt met berouw in genade, dat er bij u vergeving is en verzoening door het bloed van de Heere Jezus Christus, door het offer dat hij bracht, doordat u hem gaf, uw eigen lieve zoon. Heren, wij danken u voor deze dag en voor deze dienst. En wij bidden om uw zegen. Als wij uw woord lezen. Als de Bijbel open gaat. En laat het, Heren, ons inderdaad dan ook brengen tot een leven waarin wij onze schuld erkennen, waarin wij onze zonden belijden voor u en alles verwachten van de Heer Jezus alleen. Dat we leven door het geloof in hem en dat we door het geloof in uw Zoon, uw kind zijn. Kind van u, de Vader in de hemel. Heere, wilt u ons bij de hand nemen en ons leiden als het gaat om uw grootheid en uw majesteit? Als het erom gaat dat we onze plek weten tegenover u. Zoals Job dat heeft moeten leren. Dan worden we in de Bijbel keer op keer uitgenodigd en aangespoord om met alle dingen bij u te komen. Vrijmoedig. Niet alleen met de schuld van ons leven, maar ook met de nood, met de zorgen, ook met de vragen, ook met die grote vragen van het leven, van het lijden, de waarom vragen. Dan geeft uw woord ons alle ruimte om ook daarmee naar u toe te vluchten. Maar daar is ook die grens. Dat wij niet op uw rechterstoel kunnen gaan zitten. En dat wij het niet beter weten dan u het weet. En Heere, laat ons dat vanmorgen ook ontdekken. Waar die grens dan precies ligt. En help ons om binnen die grens ook werkelijk met alle dingen tot u te gaan. Te leven van uw genade. Te leven aan uw hand. Te leven ook in het vertrouwen dat u niet alleen onze zonden vergeeft, maar ook ons leven leidt. Wij bidden u om uw Heilige Geest, dat die ons leidt, dat die het woord gebruikt om er zijn werk mee te doen in het leven van ieder van ons persoonlijk, in het leven van de gemeente. Zegen ons zo, Heere, hier in deze kerk en ook als we op andere plaatsen meeluisteren, wees ook dan bij ons en help ons bij alle dingen. In de bediening van uw woord, in het luisteren naar uw woorden, in het zingen, in het spelen op het orgel, in het geven van onze gaven, in het werk als koster, wees bij de kinderen, Heere, zegen ons in alle dingen, om Jezus wil, uit genade. Amen. Wij lezen met elkaar enkele gedeelten uit het boek Job. Allereerst uit Job 13. We lezen daar de versen 13 tot en met 28. Het gaat over wat we lezen in Job 38 en 39, waar de Heere aan Job laat merken dat hij ook een grens overgegaan is. En dat hij een grens overgaat, dat zien we vooral ook in Job 13 in het gedeelte dat we nu eerst lezen, vanaf vers 13. Job is daar in gesprek met de vrienden die bij hem gekomen zijn, die het hem op allerlei manieren moeilijk maken. En dan zegt hij vanaf vers 13 in Job 13, zwijg toch tegenover mij, zodat ik zelf kan spreken en laat over mij komen wat komt. Waarom ik mijn vlees tussen mijn tanden neem en mijn leven in de waagschaal stel. Zie, al zou hij mij doden, zou ik niet hopen, maar toch zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot verlossing zijn, maar een huichelaar zal niet voor zijn aangezicht komen. Luister aandachtig naar mijn woorden en laat mijn uiteenzetting in jullie oren komen. Zie toch, ik heb de rechtszaak uiteengezet. Ik weet dat ik rechtvaardig ben. Wie is hij die een rechtszaak met mij voert? Als ik nu zweeg, zou ik de geest geven. Alleen doe twee dingen niet met mij, dan zal ik mij niet voor uw aangezicht verbergen. Doe uw hand die op mij drukt ver weg en laat uw bedreiging mij geen angst meer aanjagen. Roep roep dan en ik zal antwoorden, of ik zal spreken en antwoord mij. Hoeveel ongerechtigheden en zonden heb ik? Maak mij mijn overtreding en mijn zonde bekend. Waarom verbergt u uw aangezicht en houdt u mij voor uw vijand? Wilt u een weggewaaid blad schrik aanjagen en wilt u droge stoppels achtervolgen? Want u schrijft bittere dingen tegen mij en u rekent mij de ongerechtigheden van mijn jeugd toe. U legt mijn voeten in het blok en let op al mijn paden. U maakt een teken in mijn voetzolen. En dat bij iemand die verouderd als iets dat verrot, als een kleed dat de motten opeten. We lezen verder in Job 38, de eerste 7 versen. Job 38, vers 1 tot en met 7. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? Om God nu als een man uw heupen, dan zal ik u ondervragen. Maak mij eens bekend, waar was u toen ik de aarde grondvestte? Maak het bekend als u echt inzicht hebt. Wie heeft haar afmetingen bepaald? U weet het immers wel. Of wie heeft het meetlint over haar uitgespannen? Waarop zijn haar pijlers neergezonken? Of wie heeft haar hoeksteen gelegd? Toen de morgensterren samen vrolijk zongen en al de kinderen van God juichten? Zo stelt de Heer dus vragen aan Job. En dat gaat door, 2 hoofdstukken lang. En dan lezen we ook het laatste gedeelte daarvan, Job 39 vanaf vers 30. Dan is de Heer nog steeds vragen aan Job aan het stellen. Job 39 vers 30, is het op uw bevel dat de arend zich verheft en dat hij zijn nest in de hoogte maakt? Hij woont en overnacht in de rots, op de punt van een rots, een vesting. Daar vandaan speurt hij naar voedsel. Zijn ogen zien van ver af, zijn jongen slurpen bloed en waar dodelijk gewonden liggen, daar is hij. En de Heere antwoordde Job en zei: zal hij die een rechtszaak voert met de Almachtige hem onderwijzen? Laat hij die God ter verantwoording roept daarop antwoorden. Toen antwoordde Job de Heere en zei: zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Ik leg mijn hand op mijn mond. 1 keer heb ik gesproken, maar ik zal niet antwoorden. 2 keer, maar ik zal niet verder gaan. De prediking gaat er dus over dit gedeelte, wat hier in deze 2 hoofdstukken gebeurt. En als tekst lees ik met u de eerste 2 versen van hoofdstuk 38 en ook vers 37b. In hoofdstuk 39, dus Job 38, de eerste 2 versen. Daarna antwoordde de Heere Job uit een storm en zei: wie is hij die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis? En dan het antwoord van Job, hoofdstuk 39, vers 37b. Ik leg mijn hand op mijn mond. Het gaat vanmorgen over de zonde van Job. En we staan bij 2 dingen stil. In de eerste plaats, de Heere spreekt. En in de tweede plaats, Job wordt stil. De Heere spreekt en Job wordt stil. Voordat we daar met elkaar bij stilstaan, zingen we uit Psalm 141, de versen 1 en 3. Psalm 141, het eerste en het derde vers. Gemeente, hoe ver mag je nu gaan? Wat mag je nou wel zeggen en wat niet meer? En gaat Job niet te ver? Die vragen die komen bij je op als je het boek Job leest. Nee, aan het begin nog niet direct. Aan het begin horen we dat Job oprecht is en vroom en godvrezend. En dat hij zich afkeert van het kwaad. En we horen de Heere God tegen de Satan zeggen dat er geen tweede op aarde is zoals Job. Niemand is zo rechtvaardig als Job. En als Job dan getroffen wordt door al die ellende en rampspoed, dan staat er met nadruk dat hij niet zondigt en dat hij God niets ongerijmds toeschrijft. Als Job alles kwijt is, dan spreekt hij die bekende woorden: de Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, de naam van de Heere zij geloofd. En als dan in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 2, Job ook zelf nog ziek wordt en vol met zweren op een hoop as komt te zitten, als hij zich moet krabben met een potscherf, dan zegt hij: zouden wij het goede wel van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? En dan staat er beide keren met nadruk aangetekend dat Job daarmee niet zondigde. Hoofdstuk 1 vers 22, in dit alles zondigde Job niet en schreef hij God niets ongerijmds toe. En dan hoofdstuk 2 vers 10, in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Dus dat is duidelijk. Maar dan gaat het verder. Dan komen de vrienden van Job. Die vrienden met hun vergeldingsdenken, met hun hele rechtlijnige theorie, die vrienden die Job voortdurend beschuldigen. Want in hun ogen is het wel duidelijk, achter dat lijden van Job, daar moet wel een hele grote zonde achter zitten. Zo denken zij. Dat lijden van Job, dat moet een straf zijn voor een hele grote zonde. En de ene en de ander komt aan het woord, hoofdstukken lang, Elifas, Bildad, Zofar, in totaal 8 keer. En iedere keer weerlegt Job hun beschuldigingen. En dan hoor je Job bijvoorbeeld in dat geding met die vrienden in hoger beroep gaan. Dan beroept Job zich tegenover die vrienden uiteindelijk ook op de hemelse rechter. Want die weet dat Job onschuldig is. Die weet dat het niet klopt wat die vrienden zeggen. De Heere weet dat het lijden van Job niet een straf is voor een bepaalde zonde van Job. En wij weten dat ook uit Job 1 en uit Job 2. Wat erachter zit. Dat daar die strijd is achter de schermen. Die strijd van de Satan tegen de Heere God. Wij weten van dat gesprek in de hemel. En dat Satan alles op alles zet om Job te laten vloeken. Om het werk van God in het leven van Job stuk te maken. En de Heere laat zien dat Satan dat niet kan. De poorten van de hel kunnen Job niet overweldigen. Job is een schaap van de goede herder en niemand zal één van zijn schapen uit de hand van de goede herder kunnen rukken. Dat zit erachter. En wij weten dat uit Job 1 en Job 2. Job zelf weet dat niet allemaal. Hij weet niet wat daar in de hemel besproken is. Maar één ding weet hij wel en dat houdt hij vol, dat hij niet wordt gestraft voor een bepaalde zonde. Dat verwijt van zijn vrienden, dat blijft hij weer spreken. Job is rechtvaardig en hij is er diep van overtuigd dat de rechter van hemel en aarde hem in het geding met die vrienden in het gelijk zal stellen. Dat hoor je in Job 23. Daar zegt Job tegen die vrienden, en dan spreekt hij over de Heere: laat hij mij beproeven, ik zal er als goud uitkomen. Dat weet Job zeker. Laat God mij maar beproeven, dan zal het blijken dat ik goud ben, dat ik rechtvaardig ben. Ja, dat roept dan bij ons wel vragen op natuurlijk. Want is Job dan zonder zonde? Is Job dan een heilige? Is hij dan een volmaakt mens geweest? Nee, natuurlijk niet. In het geding met zijn vrienden had Job wel het gelijk aan zijn kant. Dat vergeldingsdenken van hen, dat is een foute manier van denken. Als iemand zwaar moet lijden, dan mag je nooit op de troon van God gaan zitten als omstander en als rechter oordelen over die ander die het zo moeilijk heeft, zoals die vrienden doen. Dat is niet aan ons om dat zomaar te duiden als straf van God. Daarin heeft Job wel degelijk het recht aan zijn kant, in dat geding met die vrienden. Maar dat betekent niet dat Job zonder zonde was. En dat zien we ook vanochtend. Het gaat over de zonde van Job. En dat wordt duidelijk als de Heere spreekt. En Job erkent het ook, want Job wordt stil. Dus in de eerste plaats, de Heere spreekt. Eindelijk, zou je haast zeggen. Eindelijk, na al die hoofdstukken, eindelijk mengt de Heere zich in dat gesprek van Job met die vrienden. En wat heeft Job daar naar uitgezien dat de Heere dat zou doen? Wat heeft Job daar op gehoopt? Want Job is er diep van overtuigd dat hij in het geding met zijn vrienden de Heere aan zijn kant heeft. Eindelijk, na meer dan 30 hoofdstukken in het boek Job, staat er: daarna antwoordde de Heere Job. De Heere gaat spreken. En wat ons opvalt in dat eerste vers van Job 38, dat is dat daar Heere staat in onze vertaling met 5 hoofdletters. Dat was voor het laatst in hoofdstuk 2 geweest. Maar nu staat daar weer de naam. De naam die getuigt van de trouw van God. De verbondsnaam van de Heere God. En eigenlijk is daarmee meteen al de toon gezet. Daarmee staat alles wat er nu nog gaat komen, ook als dat kritisch wordt ten opzichte van Job, dat staat toch bij voorbaat onder de koepel van die naam, onder de koepel van de trouw van God en de genade en de barmhartigheid van God. De Heere laat Job niet los. Ja, Job heeft er wel lang op moeten wachten, maar nu is het zover. De Heere neemt het woord. En, jongens en meisjes, dat is wel heel bijzonder. Wat daar gebeurt, dat de Heere dus gaat praten tegen Job. En Job mag luisteren naar de stem van de Heere. Dat is wel heel bijzonder. Weet je hoe dat klinkt? Weet je hoe dat klinkt? Nou, dat klinkt als onweer. Er staat dat de Heere Job antwoordde uit een storm, uit een onweer is dat. En ik weet niet hoe dat bij jou is, maar onweer, dat maakt op ons altijd hele diepe indruk. Als het onweert, dan voel je je heel klein worden als mensje. Vooral als het onweer dichtbij is en je hoort dan zo'n hele harde onweersklap en dan is er dat felle licht om je heen, zo'n bliksemflits, dan voel je je een heel klein mensje. Ja, en dat is bij Job ook de bedoeling. Dat is ook wat de Heere God wil, dat Job dat gaat voelen, dat Job dat gaat beseffen, dat hij maar een heel klein mensje is. En dat de Heere God is. Dat hij oneindig veel groter is dan wij zijn. Groter in macht en in majesteit. Groter in wijsheid en verstand. En dat gaat de Heere ook aan Job duidelijk maken. Daar gaat hij met Job over spreken. Want daar is het blijkbaar bij Job fout gegaan. Dat is blijkbaar het punt waar Job toch een grens over gegaan is. Op het punt van zijn spreken over de raad van God. Over het plan van de Heere. Over over de weg die God met Job is gegaan. Over hoe hij het leven van Job heeft geleid. Dat staat namelijk in vers 2 van Job 38. Daar zegt de Heere, wie is hij die mijn raad, dat is die raad van God, die mijn raad duister maakt met woorden zonder kennis. Dus de raad, dat is de raad van God. En Job heeft die raad duister gemaakt. Dat wil zeggen, hij heeft op een verkeerde manier over de raad van God gesproken. Job heeft daar dingen over gezegd die daar een verkeerd beeld van geven. Hij heeft woorden zonder kennis gesproken. Woorden zonder verstand. Job heeft uitspraken gedaan over iets waar hij helemaal geen verstand van heeft. En daarmee heeft hij de raad van God duister gemaakt. Wij zouden tegenwoordig zeggen, hij heeft een rookgordijn opgetrokken. Hij heeft het goede Bijbelse zicht op het raadsplan van God, dat heeft hij bedorven. Job heeft met domme woorden mensen op het verkeerde been gezet. Wat heeft Job dan verkeerd gezegd? Nou, dat blijkt uit het vervolg, uit vers 3. En alles wat daarop volgt, tot aan het eind van het daarop volgende hoofdstuk 39. Twee hoofdstukken lang stelt de Heere allemaal vragen aan Job. En het zijn allemaal vragen waar Job geen antwoord op heeft. En dat is omdat Job zelf heeft gezegd in hoofdstuk 13, en dat hebben we gelezen, dat de Heere maar moet roepen en dat hij, Job, dat hij dan de Heere zal antwoorden. Job is in dat gesprek met die vrienden zo overtuigd van zijn onschuld. Hij is er zo diep van overtuigd dat zijn lijden niet een straf is voor een bepaalde zonde. Hij weet zo vast dat hij in zijn recht staat, dat hij vervolgens tegenover God te ver gaat. Want eigenlijk neemt Job het toch ook wel de Heere kwalijk, dat God de rechtvaardige laat lijden. En dat hij de goddeloze hier op aarde zo vaak ongemoeid laat. In hoofdstuk 9, Job 9, vers 22 tot 24, daar uit Job dat ook als een bitter verwijt aan de Heere, dat hij de oprechte en de goddeloze allebei ombrengt. Dat hij dus de onschuldige niet ontziet. Dat hij de aarde geeft in de hand van de goddeloze. Ook in Job 21 klinkt dat verwijt door. En in Job 13 hebben we gelezen dat Job de Heere daar uitdaagt. Job 13 vers 22, roep dan, zegt Job, en ik zal antwoorden. Het is alsof Job tegen de Heere God zegt, kom maar op, ik durf die discussie met u wel aan. En die discussie gaat dan over het thema van het boek Job, namelijk het lijden van de rechtvaardigen. En hoe het kan dat de Heere God dat laat gebeuren, dat rechtvaardigen moeten lijden. Rechtvaardigen zoals Job, maar bijvoorbeeld ook Asaf in Psalm 73, Psalm 77. Ook Asaf worstelt daarmee. Hoe kan dat nou dat de Heere God zulke rechtvaardigen zo veel laat lijden? En Job vindt dat niet eerlijk. En hij daagt de Heere uit om daarover de discussie aan te gaan. Roep dan, zegt hij tegen God, en ik zal antwoorden. Dat is de zonde van Job. Daar gaat hij te ver. En dat laat de Heere nu in deze hoofdstukken aan Job voelen. Nou, als Job dat dan denkt, dat hij het beter weet dan de Heere. Als Job dat denkt, dat hij er meer verstand van heeft hoe alle dingen geleid moeten worden, dan moet hij maar eens antwoord geven op een paar vragen. Dat had Job toch gezegd? Laat de Heere maar roepen, dan zal ik antwoorden. En het is alsof de Heere God nu hier in hoofdstuk 38 zegt in vers 3, goed Job, als jij dat dan wilt, nou dan zal ik jou eens een paar vragen stellen. Vraag 1. in vers 4. Waar was jij toen ik de aarde maakte? En dan gaat het door in die volgende versen over de manier waarop God dat gedaan heeft. De manier waarop hij de aarde heeft gemaakt. Weet Job hoe dat gegaan is? Nee, want Job was daar niet bij. En dan verder, vanaf vers 8 gaat het over de zee die door de Heere God is geschapen. En dan vanaf vers 12 over de dageraad. En dan vraagt de Heere aan Job, Job, heb jij daarvoor gezorgd? En zo gaat het door in hoofdstuk 38 over licht en duisternis, over de sneeuw en de hagel, over de wind en de regen en de dauw en het ijs en over de sterren. En steeds vraagt de Heere aan Job, weet jij de verordeningen van de aarde? Job, kun jij je stem tot de wolken opheffen, opdat een overvloed van water je overdekt? Job, kun jij de bliksemflitsen sturen? Nee, dat kan Job natuurlijk niet. Op al die vragen moet Job het antwoord schuldig blijven. En dan gaat de Heer ook in hoofdstuk 39 nog door. Dan gaat het over de dierenwereld, over de leeuw en over de raaf, over berggeiten en wilde ezels. Dan vraagt de Heer bijvoorbeeld aan Job, kun jij het paard kracht geven? En is het op jouw bevel dat de arend zich omhoog verheft en zijn nest in de hoogte maakt? Dat soort vragen. Twee hoofdstukken lang. Vraag op vraag. En elke vraag laat Job voelen hoe klein en hoe nietig hij eigenlijk is. En hoe dwaas de gedachte is dat hij het beter zou weten dan de Heere. Elke vraag laat Job voelen dat hij niet moet denken dat hij de Heere kan narekenen. En als Job niet kan begrijpen hoe het mogelijk is dat de Heere een rechtvaardige zo zwaar laat lijden, dan moet Job beseffen dat dat onbegrip niet gevolg daarvan is dat de Heere het verkeerd doet, maar dat zijn onbegrip gevolg ervan is dat wij maar zulke kleine mensjes zijn en dat wij daarom de Heere God, die zoveel groter is, dat wij hem niet kunnen begrijpen. De Heere doet het niet verkeerd. Nee, dat is een dwaze gedachte. Dat is de meest dwaze gedachte die bij ons kan opkomen. Want de Heere is volmaakt in al zijn daden. Hij is recht in al zijn weg en werk. Hij is volkomen wijs. Hij is ook volkomen rechtvaardig. Hij vergist zich nooit en er is geen onrecht in hem. En dat moet Job leren. Dat laat de Heere Job voelen met al die vragen twee hoofdstukken lang. Job, wie ben jij nou eigenlijk? Job, wat verbeeld jij je wel? En zo zet de Heere Job op zijn plek. En ons ook. Want ook wij gaan makkelijk te ver. En ook wij moeten steeds weer leren wie de Heere God is. Hoe groot hij is. Hoe heerlijk hij is. Hoe machtig en ook hoe wijs hij is. Dat moeten wij ook steeds weer leren bij al die vragen die ook bij ons opkomen. Bij zoveel wat wij van het handelen van God niet begrijpen. Als het gaat over wat er in de wereld allemaal gebeurt, of wat er in je eigen leven gebeurt. Hij is soeverein. Hij is ons niets verschuldigd. Wij, kleine, zondige mensjes, wij kunnen niet rechten bij hem laten gelden. Dat moeten wij ook steeds weer leren en steeds weer bedenken dat hij zich nooit vergist. Dat de Heer het nooit fout doet. Dat zijn raad altijd zal bestaan. Dat zijn raad volmaakt is. De Heer spreekt. En dat zet ons op onze plaats. En waar gaat het dan om? Wat is dan positief gezien het doel? Dat wij in aanbidding voor deze God door de knieën gaan. dat wij als kleine mensjes deze grote God aanbidden, de schepper van hemel en aarde, de schepper die alles heeft gemaakt en die alle dingen regeert, die alle dingen onderhoudt en die alle dingen leidt volgens zijn plan, volgens zijn raad met deze wereld en met ons leven. De Heere spreekt, laten wij dan aanbidden en ook stil worden. Dat is het tweede. Job wordt stil. In hoofdstuk 39, in vers 35, dat daagt de Heere Job nog eens uit om antwoord te geven. Laat hij die God ter verantwoording roept hierop antwoorden. Job, als jij het beter weet dan God, dan moet je nu antwoord geven op al deze vragen. Maar Job heeft geen antwoord. Natuurlijk niet. Job, word stil. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Job heeft geen weerwoord en hij beseft dat hij te ver is gegaan. Hij zegt, ik leg mijn hand op mijn mond. Ik zal mijn mond houden. En dat betekent volgens vers 38 dat Job niet nog een keer zal zeggen wat hij eerder heeft gezegd. Die uitdagende vraag aan de Heere, roep maar, dan zal ik antwoorden. Die vraag zal hij geen tweede keer stellen. Job, word stil. En als u verder bladert, dan ziet u in Job 42... dat hij er ook berouw van heeft gekregen dat hij zo heeft gesproken. Dan zegt hij, Job 42 vers 3, zo heb ik verkondigd wat ik niet begrijp, dingen die te wonderlijk voor mij zijn en die ik niet weet. Dan zegt Job niet meer, vraag maar, roep maar en ik zal het u wel zeggen. Nee, dan leert hij dat het andersom is. Job 42 vers 4, ik zal u ondervragen en maak het mij bekend. Dan beseft Job dat wij bij de Heere in de leer moeten. En niet andersom. En van wat hij eerst dacht, heeft Job een diep berouw. Hij zegt in hoofdstuk 42 vers 6, ik heb berouw op stof en as. Job wordt stil. In diep berouw, in diepe ootmoed. Wij ook. Beleidt u ook voor God al die woorden en gedachten waarmee u te ver bent gegaan? Of hebt u het er nog steeds moeilijk mee met die grens? Want wat is dan wel zonde en wat is dan geen zonde? Hoe ver mag je dan gaan in je verdriet? Maar met alles wat wij leren uit het boek Job wordt wel heel veel duidelijk daarover. En wordt vooral ook duidelijk dat er ook heel veel ruimte is. Wat is goed en wat is kwaad? Wat leren we van Job voor de manier waarop wij omgaan met het lijden, als het lijden ons treft? Heel duidelijk is dat die eerste reactie van Job goed was. Toen beleed hij de soevereiniteit van God. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen. Toen zei je eigenlijk, die God die mij alles gegeven heeft, die mag het ook weer van mij nemen. Dat was goed. Daarna Job 3, daarna komt ook de klacht. En ook daar is alle ruimte voor in de Bijbel. Voor de klacht. Kijkt u maar eens naar de psalmen. Daar wordt heel wat afgeklaagd en heel wat afgeworsteld. Daar gaan mensen met hun vragen naar God toe. Job zegt in Job 3, was ik maar nooit geboren. En dat is een noodkreet, dat is een uiting van diep verdriet. Ook de klacht is geen zonde. En natuurlijk kun je twisten over de vraag, moet het dan zo en in die bewoordingen en zo, je geboortedag vervloeken, dat gaat ook wel ver. Maar Job wordt in de Bijbel op dat punt niet veroordeeld. En wij leren ervan dat je ook met je klacht, met je waarom vragen, naar de Heere toe mag gaan. Kijkt u maar naar al die psalmen, bijvoorbeeld die van Asaf, psalm 73, psalm 77, psalm 42, waarom ga ik in het zwart, en nog veel meer. Dus met je klacht mag je naar de Here toe. En dan is er nog iets waar Job ook niet in zondigde, dat is tegenover die vrienden. Die vrienden die hem zo beschuldigd hebben, die worden door de Here bestraft ook aan het eind van het boek Job. Die vrienden die het Job moeilijk gemaakt hebben, die worden bestraft. En Job heeft zich terecht tegen hen verweerd. En dat hij tegenover die vrienden steeds weer herhaalt dat hij rechtvaardig is. Dat hij met God leeft. Dat hun redenering over zijn lijden, dat gevolg moet zijn van een bepaalde zonde. En dat dus een straf moet zijn, dat die redenering niet klopt. Daar had Job helemaal gelijk in. Daarmee ga je niet een grens over. Als je je nood voor de Heere uitschreeuwt, ga je niet de grens over. En als mensen je vals beschuldigen en je weerspreekt dat en je verdedigt jezelf, daarmee doe je geen zonde. Wij moeten niet zeggen, je mag niet klagen. Je mag wel klagen. En we moeten ook niet zeggen, je mag jezelf niet verdedigen, want we zijn tenslotte allemaal zondaren. Nee, je mag je wel verdedigen. Job mocht zijn nood aan de Heere klagen. Job mocht zijn vrienden weer spreken. Daar is alle ruimte voor. Maar er is één ding waarin hij te ver ging. Wat de Heere noemt dat hij de raad van God duister maakte. Dat is over de grens. Zeggen dat God het verkeerd doet. Daarin gaat Job te ver. En daar ligt ook voor ons altijd weer de grote verzoeking dat we die grens overgaan, dat wij denken dat we het beter weten dan de Heere, dat wij het beter zouden doen dan de Heere. Als ik het eens even kon regelen allemaal in de wereld van vandaag, dan zou de wereld er veel beter uitzien. Dat soort ideeën. Zo hoogmoedig zijn wij en zo dwaas ook. En laten we daar vooral ook eerlijk over zijn. Dat soort gedachten, dat wij het beter zouden kunnen regelen in deze wereld dan hoe de Heere de dingen leidt en regeert. En als het in jouw leven allemaal tegen zit, let daarop of je dan toch niet die grens overgaat dat je in opstand komt tegen God en de gedachte toelaat dat God het verkeerd doet en dat je dat niet hebt verdiend. Wij zijn net als Job. Dat zit helemaal in ons. En ook wij moeten daarom leren om stil te worden. De hand op de mond. Net als Job. De hand op de mond, want anders komt het ook ons over de lippen, die aanklacht, die beschuldiging aan het adres van de Heere God. Stil worden. We leren dat van Job, maar we leren het ook van de meerdere Job. En dan kijken we verder, want achter Job zien we ook voortdurend de Heere Jezus. Als het over lijden gaat, Hij heeft in zijn lijden, Jezus heeft in zijn lijden het lijden van Job vele malen overtroffen. En wat heeft ook de Heere Jezus het er moeilijk mee gehad? Met dat lijden. Wat heeft hij tegenop gezien? En ook van hem horen we op Golgotha de klacht. Mijn God, waarom? Die klacht, alle ruimte. De Heere Jezus heeft het ook gedaan. Maar we zien hem ook worstelen in de hof van Gethsemane. En dat gaat zo ver dat zijn zweet verandert in bloed. Als er nou één rechtvaardige is die het lijden niet verdient, dan was het toch Jezus wel. Als er één alle reden had om tegen de raad van zijn hemelse Vader in opstand te komen, dan Jezus. Hij kon met recht protesteren tegen de wil van God. Hij had het lijden niet verdiend. Hij was echt zonder zonde. Hij hoefde niet naar dat kruis. En toch gaat hij. en hij komt niet in opstand. Hij bidt in Gethsemane, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Uw wil geschieden. Dat is toch waar wij van leven, elke dag. Van dat wonder dat hij die weg wilde gaan, in onze plaats, de weg naar het kruis, om het oordeel van God over de zonde van de wereld te dragen. Dat is toch waar u van leeft en waar jij van leeft, mag ik hopen. Elke dag je schuld voor de Heere belijden en je heil verwachten van deze Heere Jezus en van het offer dat hij bracht. Hij heeft gebeden, uw wil geschieden. Zullen we ook dat van hem leren? En ja, dat valt zwaar. Als het moeilijk is in je leven, dat gaat door de strijd heen. En het ligt ons ook niet. En toch is het de beste weg. Uw wil geschieden, stil worden. En die stilte, die is dan gevulde stilte. Gevulde stilte, gevuld met de overgave aan deze Heere God. Gevuld met het stille vertrouwen op hem. Hoe kom je daar dan toe? Hoe kun je dat? Nee, dat kun je niet uit jezelf. Dat komt niet uit ons op. Maar het gebeurt wel. Als de Heere spreekt, zoals bij Job, als hij zich openbaart, dan worden wij stil. En luister daarom ook voortdurend naar zijn stem. En zie daarom steeds op deze God. Juist in het lijden. Juist in je verdriet. Juist in de strijd. Op hem zien. En dan stil worden. In stil vertrouwen. Op deze Heere. De trouwe God van het verbond. Die zich nooit vergist. Amen. Wij zingen van Psalm 131, de versen 1, 2 en 3. In verband met het overlijden van een zuster uit de gemeente verzoek ik u nu te gaan staan. In vol vertrouwen op haar Heer en Heiland en na een moedig gedragen ziekte is uit ons midden weggenomen mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder, Hazina Maria Baks Sterk. Haar roepnaam is Riet. Geboren op 20 juni 1931 en overleden op 4 september 2018. Dat schrijven haar man en hun kinderen, klein en achterkleinkinderen. Afgelopen maandag is er een rouwdienst geweest, een dienst van woord en gebed in de Exoduskerk. En daarna is zij begraven op de algemene begraafplaats, de Haarhof. We gedenken haar in een moment van stilte. Mag weer gaan zitten. In de voorbeden gedenken we haar man en kinderen en klein- en achterkleinkinderen. En verder bidden we ook voor Jasper Moret en Marijke Wekem. Zij staan in de nieuwsbrief. Ze hopen te gaan trouwen. En we willen ook het beroepingswerk in ons gebed bij de Heere brengen. Zullen we danken en bidden en ook voorbeden doen. Getrouwe Heere, zo worden wij stil voor u. Na dat indrukwekkende gebeuren, naar wat Job heeft moeten leren, de manier waarop u uzelf aan hem hebt geopenbaard als die grote, almachtige schepper van hemel en aarde, die alle dingen leidt en regeert, volkomen wijs en rechtvaardig en goed. En er is geen onrecht bij u. Heren, ook wij hebben het daar soms moeilijk mee, net als Job. Als we om ons heen kijken in deze wereld. Maar Heren, u weet ook van ieder ook hier in ons midden die persoonlijk door de diepten gaat en door de crisis gaat. En daarom zoveel herkent van wat Job heeft doorgemaakt. Dan danken wij u voor wat dat boek Job ook laat zien. De ruimte om met de klachten, met de vragen, ook met het grote waarom naar u toe te gaan. Om het voor u uit te spreken, desnoods uit te schreeuwen. Maar help ons ook, Heren, om niet die grens over te gaan. Dat wij uw raad duister maken. Dat wij daar een verkeerd beeld van geven. Dat we anderen op het verkeerde been zetten. Help ons om dat altijd boven alle twijfel verheven te laten zijn, dat u zich niet vergist. En dat bij u alle dingen in de beste handen zijn, ook ons leven en ook deze wereld. En dat het volgens uw raad ook altijd goed gaat en ook goed komt. Dat uiteindelijk het erop uitloopt. Dat er een nieuwe hemel zal zijn, dat er een nieuwe aarde zal zijn. En dat allen die de Heere Jezus hebben liefgekregen, Heer, altijd bij u zullen zijn. Om eeuwig u te aanbidden en groot te maken en te verheerlijken. Heere, zegen uw woord in het leven van ieder van ons. Wij bidden u dat u ook bij hen wilt zijn die een moeilijke weg gaan. Die ziek zijn, die lijden, die psychisch lijden, die verdriet hebben, die rouw dragen. Wij bidden u voor de familie van zuster Baks, die uit dit leven werd weggenomen. Haar man, haar kinderen en de kleinkinderen, achterkleinkinderen. Nu ze afscheid moesten nemen, nu ze in de afgelopen week ook stonden rondom haar graf. Heere, wilt u hen nabij en goed zijn? Wilt u hen dragen en staande houden? Als het stiller wordt na alles wat achter hen ligt. Heere, wilt u ze vertroosten en versterken zoals u alleen dat kunt? Dat bidden we voor allen die verdriet hebben, die rouw dragen, die pijn voelen van gemis, soms al jarenlang. Anderen zijn het al vergeten, maar zij voelen het nog elke dag. En Heere, u vergeet het toch niet, u weet ervan. Wees een ieder nabij en goed. Wij danken u met Jasper en Marijke, nu ze uit mogen zien naar hun trouwdag. Heere, schenk hen uw zegen, een goede en een gezegende dag met allen die deze dag met hen meebeleven. En ga met hen mee ook verder op hun levensweg, op hun huwelijksweg. Wilt u hen zegenen en hen met uw vaderlijke liefde en zorg omringen en nabij zijn. Wilt u zo uw gemeente gedenken in deze tijd waarin allerlei werk weer begint. Zegen alle voorbereidingen, zegen de start van allerlei kringwerk, verenigingswerk, werk onder jong en oud. Allen die zich daarvoor in mogen zetten, geef ze nieuwe moed en sterk ze erin. Vervul ze met uw Heilige Geest. Geef ze de gaven die zij nodig hebben om de gemeente te bouwen. Wij danken u dat er een beroep uit mag gaan, dat u dat gegeven hebt, dat het goed mocht zijn ook in de afgelopen week, de gemeenteavond, dat er verbondenheid en eenheid mag zijn. Heere, wij bidden u dat u uw zegen erover geeft, dat ook de lege plaats van Dina van het woord vervuld mag worden. Wilt u dominee Jacobs gedenken met allen die bij hem horen in de komende periode van kennismaken, van overwegen, van beslissen, wilt u hen leiden en uw weg wijzen. Wilt u zo uw kerk wereldwijd bouwen, zegen alle werk van zending en evangelisatie. Wij bidden u voor alle werkers in uw dienst, ook op moeilijke plekken, op eenzame plekken. Ook daar waar de boze zich sterk maakt, daar waar gevaar is. Heere, wilt u ze beschermen, wilt u ze beveiligen en laten zien dat u sterker bent dan welke machten zich ook verheffen tegen u en tegen uw gezalfde. Wij bidden voor uw volk Israël, onze oudste broeder, de beminden om der vaderen wil. Heere, vervul uw beloften ook voor uw oude verbondsvolk. Geef ook vrede daar in Israël, tussen Israël en de andere volkeren daar. Ontferm u ook over Syrië, mensen die daar in het nauw zitten. Alles wat daar gebeurt en waarvan we bang zijn dat het ook staat te gebeuren. Heren, wilt u het verhoeden, het bloed vergieten. Wilt u vrede geven en uitkomst. Ontferm u zo over heel uw schepping, over ons land en ons volk, over allen die ons regeren. Ook als we toeleven naar Prinsjesdag, een nieuw parlementair jaar, allerlei plannen. Heren, wilt u ook allen die ons regeren dat laten doen in afhankelijkheid van u, dat ze vragen naar u en naar uw sterkte. Dat het ook gaat om andere dingen dan alleen koopkracht en alleen het materiële. Wilt u ook daarin een wederkeer geven, Heren, tot u een geestelijke opwekking onder ons volk. Daar bidden wij om, daar verlangen wij naar, daar zien wij naar uit. En u bent toch bij machten om dat te geven. Aanvaard zo, Heren, onze dank en hoor ons bidden om Jezus' wil. Amen. Wij zingen tenslotte van Psalm 8, de versen 1, 3 en 4. Adem u heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere.
De Heere zegene u en behoede u.
De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.